Heb jij borstkanker of heb je borstkanker gehad en gebruik je nog antihormonale therapie? Dan ben jij onze luisteraar. In deze podcast, De Antihormonologen, vertellen we je alles over de werking en bijwerking van deze therapie.
En wie zijn wij? Wij zijn Judith en Monique. Beide verpleegkundig specialist en werkzaam in de borstkankerzorg in een groot perifere ziekenhuis. En daarnaast zijn wij ook nog ACT-coach. Met onze kennis en ervaring zullen wij jou door deze vaak pittige periode heen helpen. Want wat er is gebeurd, verander je niet. Maar wat jij ermee doet, is wat het wordt. Welkom bij de Antihormonologen. Veel luisterplezier.
Welkom bij aflevering 15 van de Antihormonologen. In deze aflevering gaan we in op de man met borstkanker. We vinden het erg belangrijk hier aandacht aan te besteden, omdat op sommige punten de behandeling toch net iets anders is dan bij vrouwen. En ook omdat er weinig bekend is over de man met borstkanker in de maatschappij, maar ook bij zorgverleners. Het is dus maar een kleine groep. Maar Jut, hoeveel mannen krijgen er dan borstkanker per jaar?
In 2023 kregen 165 mannen de diagnose borstkanker tegenover 18.000 vrouwen. Dit zijn er dus echt heel weinig. Het aantal gediagnosticeerde mannen is in de afgelopen 30 jaar wel vervijfvoudigd. Wij zien er in onze eigen praktijk gemiddeld zo'n 3 à 4 per jaar... En lopen dan ook wel aan tegen die clichéfouten, omdat we dan zo gewend zijn vaak toch in die vrouwvorm te praten. En onze voorlichting ook niet helemaal gericht is op die van de man. Reden genoeg dus om een aflevering over de man met borstkanker te maken en hierbij in te gaan op de behandeling en natuurlijk ook de behandeling met de antihormonale therapie.
Ja, en we zijn vandaag weer eens met z'n tweetjes. Ja. Dat is alweer even geleden. Maar we hebben natuurlijk wel onze lijntjes uitgeworpen om jullie van de meest betrouwbare en meest recente informatie te voorzien. Hiervoor hebben we Esther Rijm gevraagd, de oncoloog, en onze collega Christa Putker. En zij is verpleegkundig specialist uit het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Maar nu eerst een stukje achtergrondinformatie over de man met borstkanker.
Ja, zoals jullie gewend zijn, eerst wat feitjes.
Zeker.
We zeiden net al, 165 mannen krijgen die diagnose. En gemiddeld is die man bij diagnose 68 jaar oud. En dat is dus 7 jaar ouder dan dat vrouwen gemiddeld borstkanker krijgen. Maar ook cijfers laten ook zien dat mannen natuurlijk op jongere en ook oudere leeftijd de diagnose kunnen krijgen. Ja, en hoe ontwikkelen die borsten van een man zich dan? Tot in de puberteit is de borstontwikkeling bij jongens hetzelfde als die bij meisjes. Maar daarna verandert het onder invloed van de hormonen. Bij een volwassen man bestaat de borst voornamelijk uit vetweefsel. Dus er zijn weinig melkgangen en ook bijna geen melkklieren. En uit cijfers blijkt dat borstkanker bij mannen vaak veel later ontdekt wordt, waardoor er vaker sprake is van een grotere tumor of uitzaaiingen naar de okselklieren. Het kan ermee te maken hebben dat borstkanker bij mannen dus ook redelijk onbekend is en ze dus mogelijk dus ook wat later aan de bel trekken.
En wat voor klachten kan je dan hebben als man? Hè? Wat merk je er nou van? Hè, er kan dus sprake zijn van dat je een knobbel voelt, maar er kunnen net zoals bij vrouwen ook andere klachten zijn. Bijvoorbeeld jeuk aan de tepel of tepeluitvloed of huiduitslag zoals eczeem of een wondje op de borst. En het is dus altijd goed om bij twijfel een bezoekje aan de huisarts te brengen. Laat de huisarts maar meekijken of er iets aan de hand is, hè, en of er reden is voor aanvullend onderzoek. En ook wel weer goed om te benoemen, die campagne Know Your Lemons, die we al vaker gepost hebben, die geldt net zo goed voor mannen als voor vrouwen. Dus die zullen we nog wel eens een keertje terug laten komen. En zo ook de regel van 3. Hè, dat is een bepaalde manier hoe dat je borstonderzoek kan doen, wat je dus als man ook zelf kan doen. Nou, bij 92% van de mannen is de borstkanker hormoongevoelig en HER2 negatief. Dat betekent dat de tumor dus gevoelig is voor vrouwelijke hormonen en niet het HER2-eiwit heeft. Dat HER2 is kort gezegd een eiwit dat de groei van de tumor stimuleert.
Ja, en ook erfelijkheid is een belangrijke factor bij mannen. Bij mannen zie je dus vaker dat er sprake kan zijn van een genmutatie, zoals dat heet. Dat uitleggen van zo'n genmutatie is altijd erg ingewikkeld. Maar het betekent dus eigenlijk dat er een wijziging is in de erfelijke eigenschappen van het gen. We noemen het ook wel eens een soort foutje op je printplaat. En word je gediagnosticeerd met borstkanker als man en ben je niet bekend met zo'n genmutatie, dus is er niet bekend dat er bij jou in de familie al een genmutatie aanwezig is, dan is er eigenlijk altijd wel een reden om dat te screenen en zullen we dat ook aanbieden. bij vrouwen is zo'n screening niet standaard. En dat komt dus echt ook als je naar die eerdere cijfers luistert, dat het bij vrouwen zoveel vaker voorkomt. Mm-hmm. En dan hangt het af van andere factoren.
Ja, en Jut, bij vrouwen hebben we het daar natuurlijk ook wel over gehad, hè? Maar zijn er bij mannen ook risicofactoren waardoor de kans om borstkanker te krijgen groter is?
Ja, die worden wel beschreven en benoemd. Mm-hmm. En dan is het net zoals bij vrouwen leefstijlfactoren, ja, zoals overgewicht, gebrek aan lichaamsbeweging, overmatig alcoholgebruik. Mannen die voor hun 30ste zijn blootgesteld aan bestraling.
Ja, dus radiotherapie.
Ja, ja. Ja, in het borstgebied dan specifiek. En mannen die eerder borstkanker hebben gehad of een voorstadium ervan, dat ductaal carcinoom in situ. En mannen met het syndroom van Kleinfelter. Dit is een syndroom dat ongeveer bij 1 tot 2 op de 1000 mannen voorkomt. En met dit syndroom hebben mannen een hogere oestrogeenwaarde en een lagere testosteronwaarde. En dit veroorzaakt diverse vrouwelijke kenmerken. En Monique, als je dan als man die diagnose krijgt, hè, welke behandelingen staan je dan te wachten?
Ja, een operatie vindt er vaak dan plaats. Hè? Mm-hmm. En een borstamputatie wordt vaker bij mannen uitgevoerd dan een borstsparende operatie. Bij een amputatie wordt afhankelijk van de locatie van de tumor ook de tepel vaak meegenomen. En een borstsparende operatie is bij een man in vergelijking dan bij een vrouw veelal niet mogelijk, omdat de tumor zich in de kleinere borst al heeft verspreid naar omringend weefsel, waardoor verwijderen van al het borstweefsel meestal de beste optie is. Voor de schildwachtklierprocedure en het oxokliertoilet is de indicatie en de techniek exact hetzelfde als voor vrouwen. Je bepaalt dit afhankelijk van de aanwijzing of er wel of geen aangedane lymfeklieren zijn. Mm-hmm. Nou, zien we bij vrouwen die geopereerd worden aan de borst steeds vaker dat we ook de plastisch chirurg in consult vragen. En hoe zit dat bij mannen, Jut?
Ja, bij mannen wordt dat wel veel minder vaak toegepast dan bij vrouwen. Ondanks dat eigenlijk bij mannen, zoals jij net ook vertelt, er veel vaker een indicatie is voor het weghalen van de hele borstklier, ja, inclusief tepel.
Ja.
Maar er zijn ook zeker voor mannen verschillende mogelijkheden. En dan kan je denken aan een tepelreconstructie, het tatoeëren van een tepelhof en het corrigeren van de littekens. En ook lipofilling is een optie.
En wat doe je dan precies bij lipofilling bij een man, Jut?
Ja, als je bijvoorbeeld een deuk of een kuil is ontstaan door de operatie, kun je door middel van eigen vetweefsel, wat je ergens te veel zou kunnen hebben op plekken, dat bepaalt de plastisch chirurg dan, kun je dat daar weghalen en dan onderhuids proberen met dus eigen vetweefsel de deuk of de kuil op te heffen.
Nou, dat is een mooie optie.
Zeker. Dus wel belangrijk om ook dat stukje aan te tippen, dat er dus echt wel opties, ja, zijn voor mannen als, ja, ze dat zouden willen. Naast een operatie volgt er ook vaak een bestraling ofwel radiotherapie. Ook die indicatie wordt bepaald aan de hand van de uitslag na de operatie. En dat daar gelden ook eigenlijk dezelfde indicaties voor als die bij vrouwen gelden. Ja, we hebben het dus nu gehad over die lokale behandelingen, als in chirurgie en radiotherapie. Maar wat doe je bij mannen dan bijvoorbeeld aan, zoals wij dat noemen, systemische behandelingen, dus om het lijf te beschermen?
Ja. Bij mannen wordt ook wel chemotherapie gegeven. Mm-hmm. Daarvoor gelden ook dezelfde indicaties als bij vrouwen. En bij chemotherapie kan het ook zo zijn dat je dat vooraf aan een operatie geeft.
Dus ook dat neoadjuvante,
ja,
zoals wij dat
noemen. Neoadjuvante, ja, chemotherapie, zoals, okay, ze dat noemen. En stel dat er sprake is van zo'n HER2-positieve tumor, hè, dat is maar een kleine groep, maar die mannen zijn er ook. Ja. Dan wordt ook die doelgerichte therapie naast de chemotherapie gegeven. Okay. En natuurlijk bij die grote groep hormoongevoelige borstkanker, ook bij mannen, geven we natuurlijk die antihormonale therapie waar we het nu uitgebreid over gaan hebben.
Ja, want dus ook die behandeling met antihormonale therapie is bij mannen ook vaak dus een heel belangrijk onderdeel van die systemische, mm-hmm, therapie.
Ja.
He, dus om de kansen op terugkeer te verkleinen. En ook die indicatie hiervoor is wel eigenlijk hetzelfde als die bij de vrouw. Maar bij mannen wordt het oestrogeen wel op een iets andere manier aangemaakt dan bij vrouwen. Het oestrogeen speelt bij mannen een rol in het voortplantingssysteem. Dus het is essentieel voor het behoud van de gezondheid van mannen en het mannelijk voortplantingssysteem. En draagt bij aan de vruchtbaarheid en de seksuele functie. Ook werkt het bijvoorbeeld voor de gezondheid van het bot. Dus botgezondheid en het voorkomen van die osteoporose of botontkalking. En gezondheid van het hart. Dus het reguleren van het cholesterol. En het beschermt ook tegen hartaandoeningen. Dus dat oestrogeen heeft zeker ook bij mannen een belangrijke functie.
Ja, veel functies ook wel. Hè?
Ja.
Ja, en dan binnen die verschillende groepen anti-hormonale therapie, hè, is tamoxifen wel het middel van eerste keuze, hè, bij mannen bij hormoongevoelige borstkanker voor een periode van minimaal 5 jaar. Mm-hmm. Hè, de duur van de therapie is ook afhankelijk van de uitslagen van het weefsel, hè, na een operatie of hoe uitgebreid de ziekte kan zijn. Er worden ook wel aromataseremmers gegeven, hè, dus dat is die andere groep medicijnen. Maar dat geef je dan vaak bij mannen met uitgezaaide borstkanker. En als borstkanker terugkomt terwijl je tamoxifen gebruikt. Die aromataseremmer wordt dan gecombineerd met een LHRH-agonist. En dit doe je dan omdat naast de oestrogenen ook testosteron de groei van borstkankercellen kan stimuleren. Dus alleen het geven van een aromataseremmer helpt onvoldoende, omdat bij mannen 20% van de aanmaak van oestrogeen niet afhankelijk is van het enzym aromatase. Daarom hebben deze medicijnen alleen te weinig effect. En die medicatie heeft natuurlijk ook bijwerkingen, helaas.
Ja, en door alles wat we je nu, of in ieder geval, proberen kort te hebben uit te leggen, ja, over die werking van het vrouwelijk hormoon in het mannelijke lijf, kunnen we ook meteen daardoor wel een aantal bijwerkingen mogelijk verklaren. En de bijwerkingen van anti-hormonale therapie bij mannen kunnen opsommend zijn een verminderd libido, soms erectieproblematiek, opvliegers. Dit zien we wel wat minder vaak dan bij vrouwen. Depressieve klachten, gewichtstoename, afname van de lichaamsbeharing, afname van de spierkracht, spierkrampen, gewrichtsklachten, hoofdpijn, vermoeidheid, cognitieve stoornissen, verhoogde kans op trombose, soms botpijnen en ook wel wat visusklachten. Nou, een heel rijtje waarvan je altijd weer denkt, nou,
het zijn er heel veel.
Het zijn er heel veel.
Ja, zeker. En gelukkig hoef je dat natuurlijk allemaal niet te krijgen, maar is meer dat het kan voorkomen.
Ja, en dit hele rijtje aan bijwerkingen hebben we ook al eerder besproken, mm-hmm, in onze andere afleveringen die we gemaakt hebben. En die zijn ook gewoon echt toepasbaar voor mannen. De
zeker
tips en de tricks, ja, die we daarin hebben besproken. Dus goed om die wellicht ook nog een keertje daarvoor terug te luisteren.
Mm-hmm. Ja, en naast natuurlijk al die lichamelijke klachten die je kan hebben, heeft het psychosociaal natuurlijk ook best wel heel veel gevolgen. Hè?
Zeker.
Kan natuurlijk leiden tot angst, onzekerheid, somberheid, boosheid, wanhoop. Ja, en het gevoel ook dat je eigenwaarde aangetast is. En ook schaamte.
Ja, ik denk dat dat bij deze groep echt een hele belangrijke is. En wat wij denk ik ook binnen die hele kleine groep die we zien ook wel regelmatig, ja, terug horen.
Ja, dat je natuurlijk als man, het klinkt natuurlijk echt als een vrouwenziekte, borstkanker.
Ja. Ja.
Dus als je dan tot die hele kleine groep behoort, kan ik me voorstellen dat het heel moeilijk is om je daarover uit te spreken.
Ja, en we horen natuurlijk ook wel vaak dat het toch een negatieve invloed kan hebben op het lichaamsbeeld en daarin ook wel schaamte kan geven.
Ja, zeker. We horen ook wel terug dat mannen het al lastig vinden om met onbloot bovenlichaam te lopen. Mm-hmm. Als je gaat sporten of als je op het strand bent of naar je partner toe. Je ziet het toch en dat mensen zich daarvoor schamen. Waardoor je je ook terug kan trekken en kan vereenzamen. Ja, en hierdoor kunnen natuurlijk persoonlijke relaties en veranderen en sociale activiteiten afnemen. Dus het is altijd goed voor ons ook als hulpverleners te vragen aan patiënten: heb je steun van een partner? Zijn er belangrijke naasten om je heen? Zijn er mensen bij wie je uit kunt spreken? Want dat is natuurlijk toch een belangrijk onderdeel bij de verwerking.
Ja, en het hebben van een fijn netwerk of daarin mensen vinden waar je steun bij kan vinden is, ja, ja, altijd heel erg belangrijk.
Ja.
En naast dat netwerk is natuurlijk vaak ook werken nog iets wat als heel belangrijk ervaren, mm-hmm, wordt. En door het ziek zijn echt tijdelijk of zelfs voor een langere tijd anders kan zijn. En werk kan daarnaast en ook een belangrijke emotionele steun geven, hè, van je collega's.
Ja.
Maar ook een stukje financiële zekerheid kan daardoor veranderen. Het niet kunnen werken tijdens of na het ziekteproces is wel bewezen dat het voor een man ook minder kan voelen als het gevoel van man zijn.
Ja, die zoet op je eigen waarde bijvoorbeeld. Ja,
zeker. Wat ook heel belangrijk is, is om daar ook aandacht voor te hebben van hoe ga je daarmee om? Hoe kunnen we daarin ondersteunen?
Ja, en veel mensen met kanker ervaren problemen, hè, met werkhervatting. Mm-hmm. En een organisatie die daar ondersteunend in kan zijn is Stap Nu. Dus ik denk dat het goed is dat we daar ook de gegevens nog van delen.
Ja, die zullen we nog ook even delen op onze Instagram.
Ja.
Ja, wat daarin belangrijk blijft, en dat benoemen wij ook altijd wel, hè, van alles wat je kan overkomen, dat je het bespreekbaar maakt met je naasten of vooral ook met ons als zorgverleners. Mm-hmm. Zodat we ook samen kunnen zoeken van welke hulp zou je nou nodig kunnen hebben als je tegen problemen aanloopt naar zo'n intensief behandeltraject. En belangrijk is te weten dat er dan dus allerlei professionals zijn die kunnen ondersteunen in psychosociale zorg. En zo kun je denken aan een maatschappelijk werk of een psycholoog die zouden kunnen ondersteunen om het verwerkingsproces samen meer vorm te geven.
En wat ook wel een grote rol speelt is natuurlijk toch die seksualiteit en die intimiteit.
Ja.
We hebben daar natuurlijk wel een aflevering over gemaakt. En daar staan zeker ook, vertellen we ook dingen die ook voor een man toepasbaar kunnen zijn. Maar naast wat wij gezegd hebben, heb je natuurlijk bij het specifieke stuk man, naast het libidoverlies, dat je ook erectiestoornissen op kunnen treden. Mm-hmm. Dus het is altijd goed om daar naar te vragen en de ruimte te voelen als patiënt om daarover te spreken. Om te kijken hoe dat we je daarbij kunnen helpen. We kunnen natuurlijk iemand verwijzen naar een seksuoloog. En wat daar ook een hele mooie ondersteunende site voor is, is de Sick and Sex site.
Ja, die hebben ook een heel mooi stukje specifiek over de man.
Ja, met dus de man met borstkanker, zeker. Ja.
Dus ja, weet ook echt dat, zoals we eerder ook benoemd hebben, die roze olifant ook voor mannen geldt.
Ja.
Dus maak het bespreekbaar.
Ja, en ik denk dat het ook goed is om lotgenotencontact nog een keer te noemen. Hè. Ik kan me voorstellen dat het als man prettig is, omdat het natuurlijk maar zo'n kleine groep patiënten is, om na de diagnose of tijdens de behandeling of daarna, hè, wanneer je de behoefte aan hebt, contact te zoeken met andere mannen. En via kanker.nl heb je een lotgenotencontactzoeker. Dus dan kun je altijd kijken of je daar steun in kan vinden.
Ja, zowel voor jezelf, maar ook voor je naasten.
Zeker, dus, ja, absoluut.
Ja, wat zijn dan ook nog goede sites specifiek voor mannen of in ieder geval aanvullende informatie die je zou kunnen vinden? Er is een website gemaakt voor mannen met borstkanker, zo heet die ook. En kanker in de familie kan je ook nog wat helpen over het stukje erfelijkheid waar we het over gehad hebben. En op de website van de Borstkankervereniging Nederland staat ook een linkje naar die website van die mannen met borstkanker.
Ook best een mooi uitgebreid stuk, vind ik al.
Zeker, ja. Goede website. We zullen deze ook nog eventjes delen, zodat jullie hem ook wellicht nog makkelijker kunnen vinden. We vonden ook nog een boek, Borstkanker met puntjes, van Henk van Dalen. Ook wel een wat ouder boek al, maar nog wel steeds te verkrijgen, bijvoorbeeld op bol.com.
Ja.
Dus wellicht ook nog een goede tip.
Ja, dat is ook een boek van een man die zelf borstkanker heeft gehad. Hè?
Ja.
Nou ja, en wij hadden natuurlijk onze collega Christa Putker uit het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein gevraagd voor wat aanvullende informatie. Zij heeft ook in het AD gestaan met een mooi stuk over de man met borstkanker.
Ja, en zij kon helaas vandaag niet live bij ons aansluiten, maar zij heeft ons wel voorzien van mooie informatie over de aanleiding van haar project. En dat was eigenlijk ook bij haar zo dat zij ook een mannelijke borstkankerpatiënt in haar spreekkamer had. En toen zij de behandeling met antihormonale therapie ging uitleggen, deze dat zoals ze dat eigenlijk ook altijd deed. En toen kwam ze er dus ook wel achter dat de informatie natuurlijk heel erg, dat daar allemaal ingekrast moest worden van god, oh nee, sorry, u heeft geen baarmoeder. Nee, oh nee, de eierstokken zijn er niet.
U heeft geen eierstokken, ja, precies.
En dat ze eigenlijk wel dacht, ja, dit is vervelend. En die terugkoppeling kreeg ze daarna ook van zowel de patiënt als van zijn echtgenoot, die daardoor aangaven dat ze het een lastig gesprek vonden, omdat het voor hun gevoel niet echt over de mannelijke situatie ging.
Nee. En we hebben toen natuurlijk ook aan haar gevraagd waar zij dan los van natuurlijk het ontbreken van de juiste informatie de grootste verschillen in zag, hè, tussen mannen versus vrouwen. Zij gaf ook aan inderdaad die maatschappelijke onbekendheid rondom die borstkanker en dat dat moeilijk is om het dan te accepteren. Mm-hmm. Het valt natuurlijk dan toch onder de zeldzame tumoren, die borstkanker bij mannen.
Ja.
En de man uit Christa's praktijk kon er ook moeilijk over praten met andere mannen, ook door die schaamte.
Ja, heel herkenbaar denk ik wat zij ook beschrijft. En had zij dan ook nog tips voor ons als collega's zorgverleners hoe wij nu het beste om kunnen gaan met die man die dan tegenover ons zit met borstkanker en zijn naaste?
Ja, die had ze wel.
Kijk.
Pas je behandelwijzer aan, of je voorlichtingsmateriaal, qua werking en impact van de behandeling op mannen. Dus maak daar een aparte folder voor of link op je website van je ziekenhuis. En adviseer mannen, als ze daar behoefte aan hebben, op zoek te gaan naar een mannelijke buddy of lotgenoot. En heb het ook over preventie bij borstkanker. Dus waar wij het ook al eerder over hadden. Hè. Het wordt vaak bij mannen laat ontdekt, omdat mannen niet altijd de borstkanker herkennen. Dus noem de regel van 3 en noem de check your lemons. Hè, dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen.
Nee, ik denk echt dat voorkomen kan je het niet, maar herkennen wel. Hè? Ja. En als we het dan nu ook weer hebben over die mooie campagne die John de Wolf maakt. Hè, dat is natuurlijk ook zo'n ondergeschoven kindje.
Zeker, ja.
Over teelbalkanker denk ik dat echt borstkanker ook bij mannen echt veel meer bespreekbaar en onder de aandacht gebracht zou mogen worden.
Misschien ook wel in de grote media. Hè?
Zeker.
Ja, dat zou echt wel goed zijn. Ja, en we hadden het natuurlijk al over gehad, over dat de meeste tumoren hormoongevoelig zijn bij mannen, bij vrouwen natuurlijk ook, maar bij mannen nog veel meer. Hè? Mm-hmm. En er zijn onderzoekers onder leiding van Wilbert Zwart, die is groepsleider bij het Nederlands Kankerinstituut met als aandachtsgebied hormonen en kanker. En die hebben nu voor het eerst de hormonale functie over de hele tumor-DNA-lijn in kaart gebracht. Heel ingewikkeld, maar die hebben daarbij dus mannen en vrouwen vergeleken. En de conclusie is in grote lijn dat er biologisch nauwelijks verschil is.
Het is altijd een hele mond vol. En, maar waar het dus op neerkomt, is zijn er nu nog nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. En daar wordt dus echt wel onderzoek naar gedaan, gelukkig. Om te kijken,
gelukkig
van,
wel.
Kunnen we nou steeds meer komen tot die behandeling op maat? Ja, zoals we al zeiden, even als bij vrouwen met hormoongevoelige borstkanker, zijn er ook bij mannen met borstkanker, ondanks alle behandelingen die we kunnen geven, bestaat er toch een kans dat de ziekte terugkomt. Ja. En nou, juist die groep heeft dus waarschijnlijk meer baat bij andere of aanvullende aanpakken. En juist bij deze groep mannen blijkt bij het bekijken van het DNA-profiel wel dat er degelijk seksspecifieke profielen te zien zijn. En dat is dus mogelijk een stap naar een behandeling op maat. Ja, en als we dan gaan toewerken naar een therapie op maat, zal de selectie van medicijnen daarom misschien net anders moeten zijn bij mannen dan bij vrouwen. Maar de kanttekening is wel dat hier nog echt veel onderzoek voor nodig is.
Nou, we hopen dat er de onderzoek en mooie ontwikkelingen komen ten aanzien van die antihormonale therapie. En daarnaast dat er door deze podcastaflevering meer aandacht en bewustwording komt voor de man met borstkanker. Voor het lichamelijke aspect, maar zeker ook voor de mentale impact die het heeft. En laten we het vooral uit die taboes weer trekken. Voel of zie iets wat je niet vertrouwt. Ga vooral even langs je huisarts.
Nou, dan zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering. Wij horen graag jullie reacties en zeker ook jullie aanvullingen. Wij gaan genieten van onze zomervakanties. En daarna gaan we zeker weer door met podcasten. En gaan we al een tipje van de sluier oplichten, Monique, waar we na de zomer mee terug gaan komen?
Ja, dat kunnen we zeker doen. Onze volgende aflevering zal gaan over stemmingswisselingen. Ik denk een onderwerp dat voor heel veel mensen herkenbaar zal zijn. Dus laat ons weten wat je besproken wil hebben via Instagram. Heb je nou geen Instagram? Geen zorg. Deze zomer wordt onze website gebouwd. Een hele fijne zomer voor jullie. Tot dan.
Bedankt voor het luisteren. Tot dan.
Tot dan.